De verordening op de leges en verordening op de heffing en invordering van leges en werken door derden 2019 gemeente Brunsum, gemeenteblad 2018, nummer 75. Zijn daar vragen bij? 6b.
Twee vragen. De eerste is meer een constatering. Er ontbreken paginanummers, zagen wij. En het tweede gaat over het kabinetsbesluit om de prijzen voor identiteitskaart en paspoorten extra te gaan verhogen. Hoe zit het dan met de legeskosten die we nu vaststellen?
Het college?
Normaal gesproken hanteren wij hier gewoon de wettelijke bedragen. Dus ik zou moeten nakijken of dit nieuwe bedragen zijn. Want moet ik uit uw vraag concluderen dat wat hier staat iets anders is dan wat wettelijk geregeld is?
Het paspoort zal verhoogd worden naar iets van 71,5 euro.
Worden naar gekeken, maar voorzitter, wellicht moet dan ook hier een tweede versie van komen. Ik vind het vervelend, maar we zullen ons toch aan de wettelijke voorschriften moeten houden.
Ja, kijk. Kijk, het is zo dat, misschien dat ik een kort reactie ook kan geven, het is zo dat de Rijksoverheid altijd vrij laat tegen 1 januari aankomt met de nieuwe tarieven. Waar wij ons op gebaseerd hebben in het voorstel, en het staat in de toelichting ook erbij, dat het voorlopige tarieven zijn die wellicht nog op het allerlaatste moment gewijzigd kunnen worden door de Rijksoverheid. Ze zijn nou gebaseerd op een circulaire van de VNG. En dat is eigenlijk ieder jaar zo dat we daar tegenaan lopen. Maar dan gaat het om enkele euro's. Ja, zodra die voor de definitieve verordening echt bekend zijn, dan moeten we echt die circulaire van het Rijk hebben, ja, dan zullen we ze aanpassen. Anders zullen ze in de loop van het jaar zullen we een wijzigingsvoorstel moeten komen. Want dan redden we dat natuurlijk niet. Ze moeten wel formeel bekend zijn bij ons.
Ja, voorzitter, dat lijkt me een duidelijk antwoord. Als het bekend is, dan zullen we met een aangepast stuk moeten komen. En anders wordt het het volgend jaar aangepast.
Oké. En de nummering van de pagina's, dat neemt u de volgende keer mee dat daarop gelet wordt? Oké. In het pak geen vragen? Partij van Arbeid?
Ja, dankjewel. Ik heb een vraag even over de eerste bijlage die bij het stuk zit. En dan op bladzijde 5. En dan puntje 1.1.3. Daar staat bij het zinnetje met uitzondering van kosteloze tijdstippen. En dat gaat zich over het trouwen. En als wij omhoog kijken en ik kijk bij 1.1.1.1. Ja. Wij vinden, daar staan geen kosteloze tijdstippen meer in. Is het gratis trouwen in Brunsum afgeschaft? Dat is de vraag.
Ik zou de tekst precies moeten lezen om uw opmerking te kunnen herkennen. Maar het gratis trouwen is niet afgeschaft. Er zijn iedere week twee mogelijkheden. Wel op dinsdag van 9 uur tot 9 uur 20 in mijn hoofd. En van 10 uur tot 10 uur 50. Waarbij gratis huwelijken mogelijk zijn. Alleen maar op die twee tijdstippen.
Maar als ik dan op punt 1, punt 1, punt, ja, u snapt hem. Ga kijken, staat gewoon, de tijden staan gewoon vast vermeld. En er staat geen uitzondering in. Dus Daar staat gewoon in dat van maandag tot en met donderdag van 9 tot 5 kost het zoveel. Vorig jaar stond hij trouwens specifiek genoemd in het stuk. En nu dus niet meer.
Nou, het is zo, ik zal dat nog goed nakijken, maar het is zo dat op dinsdagochtend 2 mogelijkheden zijn om gratis te trouwen. Dat ligt ook vast in het huwelijksbeleid, wat uw raad in december 2016 in mijn hoofd heeft vastgesteld. En dat is zo. Op het moment dat het 3-0 zijn, ja, dan staan ze hier ook niet genoemd. Maar ik wil dat op zijn juridische merites nog even controleren.
Die snap ik. Kijk, dat hij niet genoemd staat als hij 0 is. Maar hier staat toch wel duidelijk een tijdslot in waarin men gaat betalen. Dus als daar een kosteloos tijdslot in zit, zal dit tijdslot hier in dit stuk veranderd moeten worden.
Ja.
Ik zie knikken, dat betekent dat we daar een wijziging op kunnen verwachten met een vermelding wanneer het kosteloos huwelijk in Brunsum gesloten gaat worden, ja? Oké. Okay. De wethouder onderschrijft dat knikken van ambtena. Ja? Oké, okay, dan is dat toegezegd. Dan komt daar ook een wijziging op. Dankjewel. Dan gaan we naar de lijstburger.
Wij hebben een klein vraagje. In het raadsvoorstel staat op pagina 3.7... dat in bepaalde gevallen legesverordering dat er teruggave op mogelijk is. Geldt dit ook voor commerciële bedrijven, instellingen, dat soort zaken?
Kunt u de vraag nog eens herhalen? Excuses.
Ja, in het raadsvoorstel, pagina 3.7, daar staat dat de legesverordering een mogelijkheid is opgenomen, hè, om een teruggave van bepaalde leges te verlenen. Het gaat dan om de energietransitie. Geldt dit ook voor commerciële bedrijven? Dat is mijn vraag.
Dat geldt voor één ieder. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen particuliere woningcorporaties of commerciële bedrijven, omdat de bedoeling net de milieuwinst is. Van de regeling.
Ja, heb ik een aanvullende vraag? Is het niet een beetje vreemd dat wij gelden van de gemeenschap aan commerciële bedrijven laten toekomen? Ik vind het een beetje raar.
Kijk, de bedoeling van de regeling is om milieudoelstellingen, duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Dus degene die er winst van heeft, is het milieu. En of dat nou door een commerciële partij was, onze gedachte, is of door een corporatie of een particulier. Het uiteindelijke resultaat is dat er milieuwinst wordt bereikt. En het zijn voorzieningen die getroffen worden boven de wettelijke eisen die het bouwbesluit stelt. Dus het is altijd een plusmaatregel die we als overheid eigenlijk niet kunnen afdwingen.
Dus ik kan over de rug van het milieu, als een commercieel bedrijf, kan ik dus winst maken. Want dat is het dan, hè. Maar we zeggen, milieu gaat voorop. Dus als ik commercie wil bedrijven, ik wil winst maken door, noem maar wat, zonnepanelen neer te zetten, ik hoef dus geen lezingskosten, dan ga ik dus wel winst maken zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Ten koste van de burger. En niet alleen voor milieu, hè. Als je dan iets voor milieu over hebt, dan betaal je de lezingskosten,
hè. Binov.
Ja, voorzitter. Ik vind deze opmerking toch ver gaan. Een bedrijf doet investeringen om zonnepanelen te kunnen realiseren. Daar betalen ze normaal gesproken een forse lezersvergoeding voor. En nu krijgen ze, als ze dit uitvoeren, krijgen ze een stukje van die lezersverordening terug. Dus ik vind het wat ver gaan om te zeggen van dat doe je dan over de rug van de burger. We krijgen een stuk lezersvergoeding krijgen we wel. Als dat bedrijf zijn investering doet. Alleen, ja, je krijgt dan niet de volle map die je anders gekregen zou hebben als je het over bepaalde bedragen hebt die je gaat investeren. Ja. Ik ken de verhoudingen niet, wist dat dan niet. Als ik een ton investeer en ik betaal 10.000 euro lezerskosten, en ik zou dan nu van die 10.000 zou ik er 5 terugkrijgen omdat het om investeringen in het milieu gaat. Ja, dan denk ik van ja, ben ik dan de burger aan het benadelen? Ja, ja zou je kunnen wel zeggen, want anders had je 10.000 binnengekregen.
Ja, bijvoorbeeld. Dan hadden we dus de OZB niet hoeven te verhogen bij de 1,78% of zo. Ik noem maar wat. Maar, is toch
maar dan had, je, nee, dan maar had toch... je dus inderdaad geen milieuwens gehad.
Maar is dat... Nou, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag of je geen milieuwens hebt. Alleen, ik vind het raar dat je als commercieel bedrijf een teruggave krijgt. Al laat het dan maar beperkt gedeelte zijn, mijn leegjeskosten. Terwijl je dat bedrijf hebt opgericht om winst te maken. En dan ga je nog eens een keer naar de gemeente en zeg je, luister, die winst die ga jij mij ook nog eens een keer verhogen, want ik wil van jou nog leegjeskosten terug hebben. En dat zijn maar gelden die komen uit de kas van de gemeente. Het is dus geld van de bevolking. Ik kan dat niet anders zien.
Het houdt om misschien dat ik toch nog kort iets over mag zeggen. Het is niet geld wat uit de gemeentekas komt. Het is geld wat je als gemeente niet zou hebben gekregen als het bedrijf die voorziening niet had getroffen. Dus we heffen gewoon leges voor het project wat hij gaat ontwikkelen, wat hij gaat realiseren. Hij moet daarbij aan de minimale bouwbesluit eisen voldoen. Dat zijn ook duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Dat bedrijf zegt, ik wil daarbovenop, wat ik gewoon moet, wat ik me netjes aan hou, wil ik nog een surplus leveren. Daardoor zijn mijn investeringen op dat bouwwerk duurder, hoger. En daarvan zeggen wij, oké, of dat is het voorstel, oké, als je dat gaat doen, je doet dus iets boven die minimale eis, dan zul je voor dat stukje, voor dat component, voor dat onderdeel, lezers kun je dan terugkrijgen. De gebruiker van het gebouw, of dat nou die particulier of die ontwikkelaar is, of die ondernemer, de gebruiker heeft uiteindelijk de milieuwinst. En die maakt dan zijn stookkosten en de behagelijkheid van de woning en dat soort zaken.
Ja, dat zal je ook merken, of aan de huurprijzen van de kosten van de bouwer natuurlijk. Hè? Want laten we dat ook niet vergeten. En daarbij is het toch zo, je spreekt over een teruggave, dus we hebben het eerst. Dus niet wat je zegt van we hebben het niet en we hoeven er niet in. We staan hier duidelijk van, mogelijkheid opgenomen om teruggave van bepaalde lezers te verlenen voor die gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend enzovoort enzovoort. Dus ze moeten wel betalen en gaan we daarna gaan we teruggeven. Je kan er niks anders van maken wat hier staat.
Ik denk dat dat technisch klopt. U betaalt eerst voor de volledige lezerskosten voor het project. En als je dan die maatregelen daadwerkelijk genomen hebt en wij controleren dat en zien dat dat gebeurd is, ja, dan krijg je daar een stukje van terug. Ja, dat is een opvatting. En hoe je daarmee om... Ja, toch... Ja, ik snap uw redenering, meneer Dalsberg.
Eigenlijk als die vrouw dat tegen jou zegt, je krijgt van mij geen 10 euro, die zou je sowieso iedere week krijgen, maar je krijgt 12 euro als je je netjes gedraagt. En dan controleren die
weer. Nee, dat klopt niet wat u er zegt, want ik gedraag me altijd netjes. Dus dat slaat nergens op.
Laten we dan maar terugkeren naar het punt. De wethouder een antwoord gegeven. Ik ga door naar de CDA. Tenzij u nog vragen had, nee?
Nee, ik wou alleen zeggen dat je eigenlijk moet het... iedereen moet motiveren om duurzaamheid te volgen, ja? En als je dat kan doen met de gewone burger met zonnepanelen en het komt niet bij de waarde daarvan. En je kan het bij de zakensector doen door een kleine verlaging in die leegjeskosten, dan bereiken we toch ons doel, weet wat de regering en allemaal en onze gemeente allemaal wil hebben. Nee, het kost niet geld. Je kan zeggen, we geven terug, maar aan de andere kant heb je meer technologische investeringen. En er wordt meer daaraan besteed en er wordt meer kennis verworven. En op die manier krijg je steeds meer technologie. Om nou te zeggen, hou, we straffen jullie om een zonnepaneel niet in, aan te schaffen, dan blijf je net zo stoken. Of je nou op gas hebt of steenkool of wat dan ook. Hetzelfde principe is bij de zakensector. Als je daar gaat zeggen, oké, jullie hoeven dat niet te doen, dan gaan ze zich ook niet, de extra daaraan doen. Het is zoals de eerst daarachter zegt, is dat je, ze moeten zich aan bouwverordeningen houden. Gaan ze daarboven, dan krijgen ze terug. Nou, wat meer wil je hebben? Dat soort zaken wil je hebben in je gemeente.
Maar ja, we kunnen ja, wacht even. We zijn nu heel erg af aan het dwalen. We hadden een legesverordening op de agenda staan. Daar wil ik het graag over hebben. Deze is op zich een heel interessante discussie, maar die moet u echt buiten de commissie
gaan voeren. Ja, maar buiten de commissie.
Zijn er nog over vragen over de voorstel van agenda punt 5? De WCDA ja, niet. Dan ga ik over naar de BCD. Geen vragen. De VVD?
Voorzitter, ik wederom dezelfde vraag met betrekking tot de indexering. Maar goed, die bewaren we voor de behandeling in de Raad. Ik wil u graag even meenemen naar de grafiekjes van de kostendekkendheid leges, gemeente 2017-2019. En voorzitter, zou ik graag aan de wethouder, respectief de ambtelijke ondersteuning willen vragen. Als ik naar die grafieken ga kijken, dan zie ik dat met name de ondertitel 2, de omgevingsvergunning, verondersteld wordt dat de kostendekkendheid van 2018 naar 2019 met 20 procentpunten zal gaan verbeteren. En ik zie ook dat de kostendekkendheid van titel 1, dat die feitelijk terugkomt op het niveau van 2017, waarna er eerst een dip heeft gezeten in 2018. Dus daar had ik graag een toelichting op.
Het college?
We zaten in 1 januari 2017 met twee problemen. Het eerste probleem was de reorganisatie. Het was een minder probleem, maar het was een probleem waarbij afdelingen geshuffeld zijn. Mensen zijn naar andere afdelingen toegegaan. Ze werden ergens anders aan opgehangen, dat is één. De kosten van die mensen bedoel ik natuurlijk. Het andere probleem was het nieuwe BBV. Wat een andere berekeningsmethodiek met zich meebracht. We hebben toen besloten om de kostentoerekening van de uren, de mensen, om die gedurende die onzekerheid, dat haalden we namelijk niet, om die uit de kostentoerekening te halen. Dat betekende toen dat de kostendekkendheid wijzigde. Inmiddels is de organisatie heeft zich gezet. We hebben een nieuwe exercitie gedaan van hoe moeten we die kosten die ambtenaren maken en die bijdragen aan de legesinkomsten, hoe moeten we die gaan toerekenen? Dat kunt u in de stukken lezen. Dat is een heel gepuzzel geweest. En het BBV heeft duidelijkheid geschapen van hoe gaan we met de overheidkosten bijvoorbeeld om. Dat alles maakt dat we nu in de tariefstelling van 2018 en de dekking daarbij weer een stabiele situatie hebben gevonden die we ook voordat die veranderingen, die twee veranderingen die ik net noemde, voordat die zich voordeden. Dat betekent dus dat is de oorzaak dat er in 2017 en 2018 een dip zat in die kostendekkendheid. En nu zijn we eigenlijk weer, en dat zie je ook terug in de cijfers, als je naar 2016, 2015 terugkijkt, dan zie je dat we eigenlijk datzelfde niveau inmiddels weer hebben bereikt, om het zo te zeggen.
Voorzitter, met dank voor deze uitleg die vrij helder is. Maar dat kan twee dingen betekenen. Dat kan oftewel betekenen dat we in feite in 2017 en 2018 als het ware een tekort hebben gehad, een boekhoudkundig tekort hebben gehad op die titel 2, omdat je feitelijk er wel uren op hebt gemaakt, maar die uren zijn nooit aan titel 2 toegerekend. Of het zou zo kunnen zijn, dus dat is variant nummer 1, of het zou zo kunnen zijn dat je zegt van je hebt nu de gelegenheid om 2019 die uren wel toe te rekenen aan de mensen. Dus die relatie is er beter mee gemaakt, maar dat zou betekenen dat je dan elders in de organisatie een besparing realiseert. Dus ik zou even willen vragen van, is variant A van toepassing of is variant B van toepassing?
Ja, met respect, ik denk dat ik dan even naar mijn rechterbuurman kijk, die weet alles bijna alles over het BBV.
Ja, die weet echt alles.
En de toerekening van de overheidskosten.
Ja, volgens mij geen van beide. Volgens mij maakt dat niet uit. Is het puur de interne doorrekening en verrekening die in dat tabelletje ook als een percentage inzichtelijk wordt gemaakt?
Dat komt mij vreemd over, want in feite is het zo dat bij titel 2 betekent dus dat je meer inkomsten genereert. Er komt meer geld binnen. Dus als je dat geld meer binnenkomt, ja, betekent het oftewel van dat je, als je de periode, die 2 jaar, dat geld niet hebt binnengekregen, dat je daar dus als het ware een verlies hebt moeten nemen. Oftewel, je zegt van er komt nu meer geld binnen in 2019. En als er meer geld binnenkomt, dan betekent dat je daardoor wellicht meer dekking krijgt voor je uren, wat weer een voordeel oplevert in je bedrijfsvoering. Dus ik denk dat het wel degelijk een van twee is. Dus ik ben heel benieuwd wat het antwoord is.
Volgens mij betekent dat niet dat er meer geld binnenkomt. Het is een percentage kostendekkendheid. Dus dat is puur een rekensom. De absolute getallen zijn niet veranderd door de verschuiving van die percentages.
Dat begrijp ik niet.
Nee, dat dacht ik al uit uw eerste reactie te horen. Ja, ik vind het moeilijk om het nu beter uit te leggen dan dit, moet ik u eerlijk zeggen.
Dan zou ik met name willen vragen, juist omdat het hier, laat ik zo zeggen, dan op zijn minst de indruk wekt. Hè? Dus dat als de kostendekkendheid van 18 naar 19 met bijna 20 procentpunt op titel 2 verbetert, ja? Dan betekent dus dat je in ieder geval zegt van nou, er komt meer kostendekkendheid. En kostendekkendheid betekent dat er meer middelen tegenover staan. Dan zou ik willen vragen van ja, schrijf het dan eventjes op papier op, zodat we het allemaal duidelijk kunnen hebben. Want het is wel zo van we moeten straks hier wel een keuze in maken. We moeten ons wel bewust zijn van wat de consequenties van onze keuze zijn. En nogmaals, een verhoging van 20%. Dat kan misschien nog heel erg goed zijn. Maar wel goed om dat dan nog eens eventjes goed met z'n allen te begrijpen en dat op de grond. En dan zou ik graag er een toezegging willen hebben dat we er nog een keer uitgelegd krijgen.
En nogmaals, de kostendekkendheid. Uitgedrukt als een percentage neemt toe. Maar als dat met 20% toeneemt, wil dat niet zeggen dat daarmee de leesjesinkomsten met 20% toenemen. Het is een verhoudingsgetal. Maar goed.
Misschien nog een laatste poging van mij. We hebben dus over de periode 2017 en 2018 zijn de uren, de ambtelijke uren, hebben we niet toegerekend aan de legesinkomsten. Die uren zijn natuurlijk wel gemaakt, maar we hebben ook de legesinkomsten gemaakt. Maar die ambtelijke uren, die zaten tijdelijk geparkeerd in de overheidskosten. Die kosten zijn wel gemaakt natuurlijk. Ja,
ja maar... En
maar daardoor verandert het verhoudingsgetal binnen de kostendekkendheid.
En dan ga ik het ook nog één keer proberen. De reden... de wet zegt... dat je niet meer mag heffen aan leges dan aan kostendekkendheid. Mag wel minder. Hè? Deze berekening is om aan te tonen dat wij voldoen aan de wettelijke bepaling. Maar die verhouding, dat percentage, zolang dat maar onder de 100% zit, want als dat boven de 100% zit, dat mag niet. Zolang dat onder de 100% zit, voldoe je gewoon aan de norm. Dit is een verhoudingsgetal. Dit heeft geen invloed gehad op de omvang en de hoogte van de leges. Dit is puur om inzichtelijk te maken dat onze kostendekkendheid voldoet aan de wettelijke norm. En dat die inderdaad zo gefluctueerd is, dat heeft te maken met die, wat mijn collega net zei, met die interne verrekening met die uren. Maar dat heeft geen enkele invloed op de omvang van de leges en op de hoogte van de leges.
U ziet aan mijn iets wat wazige blik dat ik nog niet helemaal, dat hij niet helemaal binnen is gekomen, maar laat dat vooral mijn probleem zijn. Ik wil er in ieder geval nog een keer op terugkomen, maar klaarblijkelijk begrijpt de rest van de commissie begrijpt wel wat hier gezegd wordt. Dus buitengewoon slim. Maar anders wil ik er nog wel een keertje in de auditcommissie op terugkomen.
Nog vragen?
BBW? Voorzitter, dan zien we dat inderdaad wel een keer terugkomen, die vraag.
Dat is al aangekondigd in de auditcommissie, zal de vraag nog een keer gesteld worden om te kijken of het dan wel goed begrepen wordt. Zijn er nog vragen bij BBB Lijst Palmen? Niet het geval. SP, niet het geval. PAK, ook niet. Dan ben ik volgens mij rond, hè? Ja. Is er nog behoefte aan een tweede termijn voor deze punten? Ik kijk even rond, is niet het geval. Dan stellen we vast dat er, even kijken, daar komen wijzigingen op het punt van het tarief van de paspoort, of dat klopt. Dat wordt even nagezien. En een kosteloos huwelijk, of die tekst aangepast moet worden, zodat dat ook duidelijk is en dat er geen problemen over kunnen ontstaan. Ja. Als dat is aangepast of onderbouwd waarom dat niet aangepast hoeft worden, dan komt er een gewijzigde versie. En nu kunt u me instemmen dat die gewijzigde versie dan naar de raad gaat? Ja, dan, dus het is voldoende duidelijk om naar de raad te sturen. Dan is dat vastgesteld en dan is er nog de vraag, is dat een A of een B-stuk? Dan vraag ik even, wie is voor een A-stuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fracties. Dan is een A-stuk. Unaniem. Het gebeurt vaker dan u denkt hoor, hebben we wel eens nagerekend. We liggen 5 minuten achter op het schema, dus ik denk dat we dit